Hallo iedereen, welkom bij Beursbabbel. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz en samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen we voor u de memo's en de blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.beursbabbel.be. Welkom, welkom iedereen op onze 53ste podcast. En zoals u weet kan u op onze blog op het internet die ook natuurlijk vinden en de tekst lezen als u dat verkiest. We hebben de 53ste als titel meegegeven: of kunnen we toch niet beter beleggen in AI? Bekruipt u hetzelfde gevoel als ons? Niks dan euforie rond de groeiaandelen. Met artificiële intelligentie als de motor die de Magnificent Seven en andere tech-groeibedrijven naar ongekende hoogten stuurt. De hogere rente die normaliter tot veel hogere verdisconteringsvoeten dient te leiden, lijkt hun beurskoersen niet te storen. Analisten verdisconteren enorme groeiverwachtingen naar vandaag tegen tamelijk risicoarme discontovoeten. En dat levert spectaculaire koersdoelen op. Wanneer je belegt in groeiaandelen, reken je niet op dividenden, want die geven ze meestal niet. Je rekent niet op de waarde van de onderliggende assets, want die liggen veel lager dan de koers die gerekend wordt. Je rekent ook niet op een actuele vrije kasstroom, tenminste niet in vele groeibedrijven waar die kasstroom er nog niet is. Je rekent er eenvoudigweg op dat het bedrijf in de toekomst die vrije kasstromen wel zal produceren. Of de kasstromen die er nu zijn, zullen verveelvoudigen. Met andere woorden, je rekent erop dat de groei enorm is, dat die lang volhoudt en dat zodoende de waarde stijgt naar de huidige prijs. Of straffer nog, je hoopt gewoon dat er morgen iemand meer betaalt voor jouw gokje. En dat laatste is, denk ik, een beetje wat er in sommige gevallen gebeurt. Zo'n verwachtingen zijn risicovol, omdat er onderweg naar die enorme groei, die je nodig hebt om de waardering te onderbouwen, er van alles mis kan lopen. Mensen hebben eenvoudigweg de neiging om de groei van het afgelopen jaar te extrapoleren naar de toekomst, en meestal veel te ver weg in de toekomst. Stel, eenvoudige denkoefening, dat een bedrijf 60% groei realiseerde in zijn prille begin, iets wat voor een jong groeibedrijf perfect mogelijk is. En stel dat je de helft, dus 30%, extrapoleert naar een discounted cashflow model in de toekomst voor de volgende 10 jaar. Dat zou betekenen dat het bedrijf binnen 10 jaar quasi 14 keer zo groot is als vandaag. En dat het dan van jaar 9 naar jaar 10, dat laatste jaar, 3 keer in omvang zou toenemen ten opzichte van de omvang van vandaag. Zo'n groeipercentage invoeren en een reken je rijk tabel maken in Excel, dat is eenvoudig. Om die groei effectief te realiseren, dat is een ander paar mouwen en dat weten ondernemers maar al te goed. Uiteraard zijn er bedrijven die het wel kunnen, maar ze zijn schaars. En de groeiers doen dat ten koste van de niet-groeiers, want die zijn er ook met hun rekenjerijk investeerders en rekenjerijk Excel-tabellen. Investeren in explosieve groeibedrijven is precies het omgekeerde van wat wij doen. Wij zoeken bedrijven die vandaag ondergewaardeerd zijn, dus bedrijven waarvan we overtuigd zijn dat de huidige prijs gewoon te laag is. In zijn meest extreme vorm hebben we het hier over wat we noemen value plays, of zoals Benjamin Graham ze vroeger noemde, de cigar butts. Dat zijn bedrijven die als sigarettenpeukjes op de grond liggen, door iedereen weggegooid. Bonava. Neem nu bijvoorbeeld Bonava om een extreem voorbeeld te noemen, waar de huidige beurskoers de intrinsieke waarde van vandaag geenszins weerspiegelt. Bonava is een Zweedse huizenbouwer. Bij huizenbouwers kijk je vooral naar de waarde van de activa dat het in bezit heeft. De gronden, de huizen dat het aan het bouwen is, de afgewerkte projecten die te koop staan. Die prijzen vergelijk je met de marktprijzen. Wanneer je zo'n bedrijf kan kopen aan een kwart van de boekwaarde, dan wil dat zeggen dat de markt denkt dat de waarde van de netto activa aan 4 keer de reële waarde in de boeken staat. Aan jou om de oefening te doen. Stel dat je als veiligheidsmarge neemt dat de waarde van de netto activa zou kunnen halveren. Dat is al behoorlijk straf. Dan nog is de huidige beurskoers een koopje met een korting van 50%. Dat is eenvoudige wiskunde. Bij zo'n analyse zijn er twee zaken belangrijk. Ten eerste zijn de schulden onder controle. Met andere woorden, kan het bedrijf zijn schulden afbetalen op de afgesproken vervaldata. Wat is de impact van de stijgende rente wanneer deze schulden eventueel vervangen worden door nieuwe schulden? Heeft het bedrijf voldoende reserves en neemt het de juiste beslissingen om een storm te kunnen overleven? Met andere woorden, gaat het bedrijf eenvoudigweg niet kapseizen onder zijn schuldenlast. Dat is het eerste punt. En ten tweede, zie je verklaringen waarom de koers zo fel gedaald is. Er moet natuurlijk een reden zijn. Wanneer je een reden ziet die door emotie gedreven is, dan weet je dat er mogelijk een sterke value play in je vizier zit. In geval je zo'n sterk ondergewaardeerd bedrijf in je portefeuille opneemt, dan reken je erop dat het bedrijf gewoonweg hetzelfde blijft doen als vandaag. En dat de markt tot inzicht komt dat de prijs niet in lijn is, niet in verhouding is met de onderliggende activa, met zijn operationele prestatie en met zijn schuldprofiel. Alle planeten dienen in lijn te staan. Dat staat in extreem contrast met bijvoorbeeld een Nvidia, een Salesforce of Adobe, waar je 50 of meer dan dat keer de winst betaalt. Hier reken je op het bedrijf om zijn groeiverwachtingen waar te maken. Een ander voorbeeld, Smartfoto. Compounders hebben eigenschappen van zowel groei als waarde. Neem ons eigen Smartfoto. Voor wie het niet kent, gegroeid uit het vroegere Spector en allang geen fotoontwikkelaar meer. Het bedrijf verkoopt online gepersonaliseerde geschenken. Enerzijds betalen we vandaag niet te veel. We hebben een allergie aan te veel betalen. Anderzijds zijn we overtuigd dat het bedrijf jaarlijks zo'n 10% of meer kan groeien gedurende een lange periode. Dus ook al komt er geen re-rating door de markt, een ander woord voor multiple expansion, dan is het voldoende dat de koers de prestatie gewoon volgt om een degelijk rendement te halen. Waarom betaal je vandaag zeker niet te veel? Optisch staat het niet echt goedkoop. Als je naar de simplistische koers-winstverhouding kijkt, dan schommelt die tussen de 15 en de 20 grofweg, laat ons zeggen. Maar wanneer je dichterbij gaat kijken, dan zie je dat de vrije kasstroom groter is dan de winst. En dat is omdat a. het bedrijf geniet van afschrijvingen, heeft te maken met de historiek van het bedrijf, de vroegere turnaround vanuit Spector. B. er nauwelijks investeringen in vaste activa nodig zijn om te groeien, want de grote investeringen in een tweede productieeenheid in Wetteren die zijn al gebeurd. En C. er al helemaal geen investeringen nodig zijn in werkkapitaal. De cashcyclus van het bedrijf is zeer gunstig, want de klanten financieren het werkkapitaal helemaal voor. Smartfoto is een cashmachine, in een business waar weinig directe competitie te bespeuren valt. Zo'n kapitaalarme compounder, dat hebben we graag. Of zoals Warren Buffett het al zei op 18 januari 1963, jawel, meer dan 60 jaar geleden. Never count on making a good sale. Have the purchase price be so attractive that even a mediocre sales gives you a good result. Vrij vertaald, reken niet op multiple expansion. Reken gewoon op het bedrijf dat zijn ding doet. Het bedrijf dient dus dusdanig interessant te zijn dat je aan de huidige prijs de mooie vruchten kan plukken van de vrije kasstroom. In 1974, november om precies te zijn, liet Warren Buffett nog dit noteren in het magazine Forbes. Draw a circle around the business you understand and then eliminate those that fail to quality on the basis of value, good management and limited exposure to hard times. Buy into a company because you want to own it, not because you want the stock to go up. People have been successful investors because they have stuck with successful companies. Sooner or later, the market mirrors the business. Wat probeert Warren Buffett ons hier te vertellen? Zoek gewoon degelijke bedrijven die een goed, mooi, redelijk groeiverhaal hebben. Blijf bij die aandelen en de markt zal je op termijn belonen. Voor ons is het veel eenvoudiger om ons huiswerk te richten op het vinden van value plays en compounders, eerder dan van groeibedrijven. Het inschatten van welke de toekomstige winsten zijn van techbedrijven en al zeker van AI-gedreven groei vinden we heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Hoe schat je de waarde in? Hoe analyseer je de winsten van een technologie die in haar kinderschoenen staat? Is die groeiverwachting niet euforisch? Geen idee. Zeker is dat we het niet kunnen, vandaag niet en in de toekomst niet. Noem ons maar gerust old school als u dat wenst. We hebben een vaste grond nodig onder onze voeten, reële cashflows, reële assets. Andere zaken kunnen we gewoonweg niet waarderen. Let's face it, toch bekruipt ons een onbehaaglijk gevoel. Alle indexen presteren zo goed in vergelijking met waardeaandelen. Wat als je gewoon in de Standard & Poor's 500 belegd had? Dat is de meest succesvolle index ter wereld. In plaats van in waardevolle compounders of misprijsde value plays. Goede keuze, zo blijkt na een paar jaar. Je rendement zou ongeveer 40% hoger liggen op een periode van 3 jaar dan een portefeuille met waardeaandelen. Werkt de value investing aanpak dan niet meer? Nu kan je zeggen dat de andere keuze de betere was, maar zouden we opnieuw de keuze maken voor waardeaandelen met de kennis die we in hindsight hadden? Met 100% zekerheid zouden we opnieuw voor waardeaandelen kiezen. Een paar jaar geleden was de Standard & Poor's 500-index duur en vandaag is hij dat ook. Die analyse blijft overeind. De geschiedenis die we nu hebben zien ontplooien op de aandelenmarkten is er één van vele mogelijke scenario's die zich kon realiseren. Er waren vele alternatieve geschiedenissen mogelijk geweest. Je kan dus nooit een beslissing in het verleden beoordelen op basis van de geschiedenis die effectief ontplooid werd. Een beslissing is niet goed of fout omdat een bepaald scenario zich ontrolde en niet een ander mogelijk scenario. Het jammer is dat je deze uitspraak alleen maar hoort van mensen die faalden en nooit van de winnaars. De winnaars schrijven hun prestaties uiteraard toe aan hun kunde, aan hun straffe beslissingen. Nassim Nicholas Taleb beschrijft in zijn prachtige boek Fooled by Randomness hoe het niet herkennen van die alternatieve geschiedenissen ons misleidt. Hij geeft eerst het eenvoudige voorbeeld van het verdienen van 10 miljoen dollar met een spelletje Russische roulette. Er zijn 6 geschiedenissen mogelijk. Bij 1 beland je op het kerkhof en bij de 5 andere mogelijke uitkomsten verdien je 10 miljoen. Dat bedrag snel verdienen op deze manier, of anderzijds traag door een leven hard te werken, geeft voor een boekhouder wel hetzelfde resultaat. Maar qua risico lopen we 2 verschillende trajecten. Dat kan iedereen vrij eenvoudig inzien. Het wordt moeilijker wanneer de revolver van de Russische roulette niet zichtbaar is. In werkelijkheid is de bron van risico, want dat is die revolver, niet zichtbaar. Je kan dus onbewust Russische roulette spelen zonder dat je het beseft en catalogeren als weinig risicovol. We zien dat er rijkdom wordt gegenereerd, maar we weten niet wat de winst veroorzaakt. Daardoor gaan er meer en meer mensen het spel meespelen zonder enig idee te hebben van het risico. Zolang de trekker niet overgaat, spelen we onbezorgd verder en lijkt het spel allemaal heel simpel. Sterker nog, wie niet meespeelt, lijkt heel erg dom. En wat brengt de toekomst, dat weten we niet. Enkel het verleden kunnen we correct voorspellen. Willen we onze manier van beleggen aanpassen? No way, dat weten we wel. Ook al lijken we heel erg dom. En het kan nog een tijdje duren alvorens we slim gaan lijken. Het is dan ook niet omdat de recente geschiedenis ons ongelijk gaf dat we fout zijn. Straffer nog, hoe langer de geschiedenis tegen ons werkt, hoe dichter we bij het keerpunt aankomen. Gesteld uiteraard onze overtuiging van het beleggen in waardeaandelen correct is. Het is zeer ondankbaar om een filosofie aan te houden van weinig risico nemen om je te behoeden tegen die kogel, terwijl de rest van de markt feest viert op de AI5. In het algemeen wordt er ook niet veel geapplaudisseerd voor risicoarm beleggen. En tot zover onze bedenkingen over de huidige marktsituatie. We hopen dat u er iets aan gehad heeft, zoals altijd. En we zien u terug, of we horen u terug, binnenkort. Tot later.